Een monnik vroeg aan meester Douwe: sinds ik hier ben, heeft u nog niks gezegd over de fundamentele geest? Douwe zei: sinds je hier bent heb ik niks anders gedaan dan je iets zeggen over de fundamentele geest. De monnik zei: wat heeft u dan gezegd? Douwe zei: als je me thee bracht, heb ik het aangenomen. Wanneer je me eten bracht, heb ik het aangenomen. Wanneer je buiging gemaakt hebt, dan boog ik terug. Dat heb ik allemaal gezegd. Douwe zat er diep over na te denken. De monnik bedoel ik. Douwe zei: kijk er direct naar. Zolang je zit na te denken, dringt het niet tot je door. En toen snapte hij het. De monnik vroeg: hoe kan ik dat in mijn leven uitdrukken? Douwe zei: leef onbekommerd, afhankelijk van de omstandigheden. Zoek niks anders, er komt niks heiligs. Je ziet dat meester Douwe hier een soort extreem no-nonsense zen neerzet. Niks theorie, gewoon oefenen. En met alledaagse dingen, dat is genoeg. En ik denk zo dat je dat het beste kunt begrijpen waarom Douwe dat deed. Tegen de achtergrond van het boeddhisme van die tijd. Want al een paar eeuwen lang waren de Chinezen naar India gegaan om daar het originele boeddhisme te bestuderen. Ze brachten sutra's terug en die werden vertaald. En Indiërs en Chinezen die hebben zo'n heel andere taal en manier van spreken. Die Indiërs, dat zijn echte debatdieren. Die met hele fijne onderscheidingen allemaal. Hele filosofieën en Chinezen denken heel anders. Ze vonden dat vreselijk moeilijk. Ze gingen naar die meesters toe om toelichting te krijgen. Een verlossend woord. Of ze wilden weten hoe je nou een Boeddha kunt worden, terwijl dat kennelijk zo moeilijk was, enzovoort. En tegen die achtergrond nemen die zenmeesters, niet alleen Douwe, maar dat was in die tijd heel gebruikelijk. De tijd is ongeveer 900 na Christus. Daarom neemt hij een heel extreem standpunt daarover in. Hij zegt, eigenlijk zegt hij niet, je moet het boeddhisme niet bestuderen, theoretisch bedoel ik. Maar hij zegt, de manier waarop je dat doet, dat is niet goed. Je wilt de letterlijke teksten begrijpen. En dat zal je nooit echt tot je doordringen als je niet zelf oefent. Soms zeiden ze dat ook letterlijk, maar het was kennelijk een onuitroeibaar iets. Het is heel merkwaardig. Jaren later, ik mag wel zeggen bijna 1000 jaar later, toen in de 60e jaren van de vorige eeuw Zen in de Verenigde Staten aankwam, was het juist deze no-nonsense aanpak die zo vreselijk aansprak. Maar er waren totaal andere mensen. Dat waren mensen die, weet je wel, die los waren van hun cultuur en die tegen de regering waren vanwege de Vietnamoorlog en tegen hun ouders vanwege hun bekrompen geloof en die hier juist een heel grote bevrijding inzagen. En je ziet, dat is om heel andere reden dan waarom in die tijd, naar mijn mening, die mensen zo'n no-nonsense benadering hadden. Maar ik vind, dat is een eenzijdige benadering. Die past in die tijd. En misschien zelfs dat niet. De eerste zen-voorouder, zoals die meestal genoemd wordt, dat was Bodhidharma. Dat was een Indische monnik. Die is over zee naar China gereisd. Kwam daar aan in wat nu Canton heet, of Guangzhou heet het tegenwoordig. En er is niet zo vreselijk veel over hem bekend, en wat er wel bekend is, is allemaal legende, dus dat doet hij niet toe. Er zijn 3 geschriften die aan hem worden toegeschreven, waarvan 1, de meeste mensen zeggen dat het ook zo is, die andere 2 niet. Weet je wel, dat is een gebruikelijke stand van zaken. En dat ene geschrift begint zo: er zijn 2 manieren om de weg te vinden. De ene is het beginsel, de andere is de beoefening. En die 2 worden zo gelijkwaardig naast elkaar gezet. Dat is heel interessant. Dat is totaal anders dan die no-nonsense benadering die alleen maar die ene kant benadert. Wat is het principe? Ja, daar geeft hij allemaal dingen voor, maar ik zeg, wat is het principe? Dat is echt de vergankelijkheid. Dingen die beïnvloeden elkaar, die veranderen daardoor. Niks staat vast, niets heeft een onveranderlijke identiteit. En het is allemaal vreselijk onbestendig. Dat is het principe. Dat is een van de meest fundamentele dingen van het boeddhisme. Het is veel meer natuurlijk. Maar. En de beoefening, dat is gebruik die veranderlijkheid, die vergankelijkheid. Als niks vaststaat, dan is het ook mogelijk om dingen anders te doen dan je het altijd gedaan hebt. Je kunt je gewoonte veranderen. En als je je gewoonte verandert, dan kun je de drama's die je voortdurend aanrichten, kun je ook een eind aan maken. Zo, dat is in kort gezegd dat. Maar je ziet, dat zijn die 2 kanten. Er is een kant van bestuderen en er is een kant van beoefenen. En die moeten elkaar in evenwicht houden. Een latere zenmeester heeft eens gezegd: inzicht zonder verwezenlijking, ik geef er niks voor. Verwezenlijking zonder inzicht, ik geef er niks voor. Zie je, dat zegt ook, die 2 dingen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Wij hebben dat evenwicht niet bereikt trouwens. We hebben maar 4 studieavonden op een heel jaar. Maar goed, ook. Maar nu, als we dit allemaal gezegd hebben, nou kunnen we wel kijken wat Dao Wu wel zegt. Hij laat dus die theorie waar de mensen aan lijden, die schaft hij af. Althans, die zenmeesters, dat moet je ook eens voorstellen. Heel vaak staat er in de biografieën van die mensen dat ze, toen ze monnik werden, gingen ze naar de Vinaya school. En dat is in China de school die het meest de nadruk legt op de discipline van het monnikgedrag. Met andere woorden, ze hebben wel degelijk een dergelijk soort theoretische achtergrond gehad. Maar plotseling komen ze dan een zenmeester tegen en dan slaan ze een heel andere weg in. Dit terzijde. Wat zegt hij? Leef onbekommerd. Dat betekent volgens mij: zie dat in het leven aangenaam en onaangenaam niet van elkaar los te maken zijn. Want als je dat accepteert, dan raak je nooit van je stuk. En leef in overeenstemming met de omstandigheden. Dat wil zeggen, de omstandigheden veranderen, verander dan mee. Zie je het? Op die manier is het niet zo dat je nooit problemen hebt. Dat is niet zo. Maar het is wel zo dat de problemen die schrompelen als het ware in 1 tot praktische problemen. En het zijn geen existentiële problemen meer. Dat is een enorm verschil. En doe dat in het dagelijks leven en verwacht niets heiligs. Tja. Ik vertel dit eigenlijk allemaal omdat aan het eind van de avond hebben we de theeceremonie. Dat is precies waar Douwe het over heeft. Je krijgt thee en je ontvangt het. En dat is zo'n wezenlijk onderdeel van Zen. Als je je verveelt tijdens de theeceremonie, open je hart en stop er meer liefde in.